wil graag met jullie lezen een paar versen uit Genesis 12. Genesis 12, uit de NBV-vertaling. Vanaf het eerste vers. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. En dat derde vers van Genesis 12, jammer dat ze het zo vertaald hebben. In de NBG-vertaling moet je, als je een NBG-vertaling hebt, moet je maar eens kijken hoe daar vertaald is. Gelukkig heeft de NBV een voetnoot. Als je de NBV hebt, daar staat: alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Ook mogelijk is de vertaling: door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Wat belooft God aan Abraham en aan zijn nageslacht Israël? Hij zegt: Abraham, ik kies jou uit. Te midden van al die volkeren, van al die mensen, kies ik jou uit. Niet omdat ik niet van die andere mensen hou. Nee, ik wil via jou en via jouw nageslacht, Israël, wil ik alle volken op aarde gaan zegenen. En zegenen, dat is niet zomaar een woord. Zegenen kun je zeggen, dat is goede dingen over iemand zeggen. Zeggen van, joh, mijn zegen heb je, ga je gang. Dan zegen je iemand, geef je een toestemming. Maar zegenen gaat in de Bijbel nog veel dieper. Zegenen betekent iemand tot zijn bestemming brengen. Iemand brengen tot wie die werkelijk is in de ogen van God. En dat was de taak van Abraham, van Israël. De volkeren tot hun bestemming brengen. De volkeren kennis laten maken met de enige ware God. En daartoe was Israël uitgekozen. Wat hebben wij nu in onze kerkgeschiedenis op een gegeven moment gezegd? Eens kijken of ik met iets kan gooien. Ja, dat lukt wel. Ik heb de koers voorlopig even niet nodig. Wat hebben wij nou op een gegeven moment in onze kerkgeschiedenis gezegd? Helemaal in het begin, derde eeuw ongeveer. Hebben we gezegd, weet je wat? Wij, de kerk, zijn het nieuwe Israël geworden. Gods plan met Israël is mislukt. Israël wilde niet, ze hebben de Messias verworpen. En wat doet God met een volk wat niet wil? Dat gooit hij eruit. Ja, maar het is toch het uitverkoren volk van God. Ze zijn toch de oogappel van God. Hij heeft toch dingen aan ze beloofd. Ja, nou ja, ze willen toch niet? Eruit. Move. En dat is de reden waarom later een kerkvader als Augustinus ook zou zeggen: waarom worden de Joden vervolgd? Waarom mogen ze nergens veilig wonen? Omdat het voor ons als christenen een les is van hoe God omgaat met een volk wat hem verwerpt. Nou, dat, die wissel die omging in de vroege kerk. Wij zijn het nieuwe Israël, God heeft Israël eruit geschopt. Die wissel heeft heel veel invloed gehad, ook op het theologische denken van de kerk. Hoe lees je de Bijbel? De Bijbel lees je altijd met een bril op. En sommige dingen kun je dan heel moeilijk zien. Het ligt aan welke bril je opzet. En toen Israël uit het zicht raakte, toen kreeg je het volgende godsbeeld. En je zult het godsbeeld nog steeds herkennen. God is liefde. Ja, dat is waar. Maar je moet wel doen wat hij zegt. Want anders leer je een hele andere God kennen. Anders is hij helemaal geen liefde. Anders heeft hij een verschrikkelijke hekel aan je juist. Zo'n hekel dat hij je eruit schopt. Dus of je doet het goed. Hij is lief voor de lieven. Een soort Sinterklaas geloof. Maar wie stout is, die krijgt de roep. Dat is begonnen met toen we Israël eruit schopten. Want als God zo met zijn eigen oogappel omgaat. Want zo wordt Israël genoemd. Het volk van de belofte. Als hij daar zo mee omgaat. Dan zegt dat iets over wie God is. Dus je kunt nog zo geliefd zijn. Je kunt, maar als je het niet goed doet, dan schopt hij je eruit. En dan komt het nooit meer goed met je. Een jaar of 50 geleden, na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, zijn veel christenen anders gaan denken over Israël. Zeker toen Israël weer een eigen staat kreeg. En steeds meer christenen, waaronder ik ook zelf toe behoor, die zeggen van ja, maar oh, wacht eens even. dit hebben we als kerk 1400 jaar lang en langer fout gezien. Wij hebben gedacht dat Israël verworpen was, dat Israël eruit geschopt was, maar dat hebben we theologisch fout gezien. En steeds meer kerken zeggen, nee, Israël hoort er wel bij. Lees maar eens bijvoorbeeld Handelingen 15. Handelingen 15, dat is de eerste kerkvergadering, toen alleen nog maar met Messiaanse Joden. Er was nog geen heiden bijna bij betrokken. De eerste heidenen kwamen net tot geloof. En dan zegt Petrus, zegt wat over Israël. En hoe het verder zal gaan met Israël. Israël heeft op dat moment de Messias al verworpen. Daar komt hij. Handelingen 15 vers 14. Broeders en zusters, luister. Nou, dat was op zich al een wonder dat iedereen ging luisteren daar. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat zijn wij. De meeste van ons hebben geen Joodse achtergrond, maar hebben een niet-Joodse achtergrond. Dan word je in de Bijbel gewoon een heiden genoemd. Kan er ook niks aan doen. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven. Dan, wanneer, als die periode afgerond is van dat volk uit de heidenen. Dan, of daarna, keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen. Zodat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zullen zoeken. Evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Dus, wat gaat God doen? In wat wij de eindtijd zouden betitelen. Maar goed, hoe lang duurt de eindtijd? Dat weet ik niet. Geen flauw idee. Maar wat gaat God doen? Hij gaat heel voorzichtig. Gaat hij dat volk wat verstrooid was over heel de aarde. Gaat hij weer bijeenverzamelen. Hij gaat het herstellen. Hij gaat het terugbrengen naar het land. Er zijn tientallen profetieën hierover. Ik lees er nu zomaar één. Hij gaat het weer koesteren. En dat is allemaal, zit dat in zijn plan. Oftewel, wat leert het over het karakter van God? Je kunt het verpesten, zelfs als volk. Je kunt daarvoor een pak voor je broek krijgen. Straf, oordeel. Maar dat oordeel heeft bij Israël niet het laatste woord. Oordeel heeft in de hele Bijbelse lijn, als je over Israël gaat nadenken, en dan heb je toch over het complete Oude Testament en een groot deel van het Nieuwe Testament, heeft het nooit het laatste woord. Wat heeft het laatste woord? Het feit dat God zich weer gaat ontfermen na het oordeel. God gaat zich ontfermen na het oordeel. Hij gaat Israël weer in zijn hart sluiten en de zonden zijn geboet. Hetzelfde beeld kom je terug en dan sluiten we deze stelling af. Maar dat is wel belangrijk als basisgedachte. Hetzelfde beeld kom je terug in Romeinen 11. Waar staat in vers 25. Romeinen 11 vers 25. Er is, nou hier hebben ze het toch mooi vertaald, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Nou, dit goddelijke geheim is de kerk 16 eeuwen lang kwijt geweest. Is nu weer aan het herontdekken. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen. Nou, dit gaat nog even door. Dus God, dat oordeel, dat was nooit bedoeld als eindpunt. Het was bedoeld als doorstart richting ontferming. En wij hebben als kerk al 16 eeuwen lang, en daar hebben we nog steeds last van, hebben we van het oordeel een eindpunt gemaakt. En wat krijg je dan voor een godsbeeld? Wat krijg je dan voor een godsbeeld? Leg dat eens uit aan die aardige buurman van je. Val niet mee. Logisch. Maar het zit zo in ons hoofd. We gaan een stapje verder.